Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 762 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben weer tijd voor jullie vragen. Te beginnen met Bram van Gent. Die zegt, Arend-Jan, zouden jullie een keer de these van de Russofielen willen bespreken dat Oekraïne sinds 2014 een vazalstaat zou zijn van de VS, omdat de Maidan-revolutie een staatsgreep zou zijn die geïnitieerd is door de CIA? En betrek daarbij dat gesprek met Nuland over de aanstelling van Oekraïners op bepaalde politiek-bestuurlijke politici. Zou heel fijn zijn als deskundigen hun podia een keer gebruiken om die complottheorieën te ontleden en te weerleggen.
Nou ja, ik kan er wel iets over zeggen, heel kort hoe het gegaan is. Die Janukovic, die was toen de president van Oekraïne en die heeft een associatieakkoord met de Europese Unie onderhandeld, maar die weigerde hem te tekenen. Nou, dat heeft geleid tot grote opstanden en die werden steeds gewelddadiger. Om er een eind aan te maken is op 21 februari 2014 besloten om het... door het parlement om een overeenkomst te tekenen met Janukovic om tot een interimregering te komen. De volgende dag, de 22e, heeft die Janukovic gezegd van bekijk het maar, ik ga weg. En die is ook veel meer in de richting, tijdens de opstanden in de richting van Rusland geduid. Die is weggegaan, is naar Rusland gevlucht. Vervolgens heeft het Oekraïense parlement gezegd van nou ja, als dat zo moet, dan moet die inderdaad maar worden afgezet. En dat is dus gebeurd in een stemming, een unanieme stemming is Janukovic weggestemd. En vervolgens, en daar zit het hele punt in, vervolgens werd er gezegd door Janukovic, ja, dit is een illegale stemming geweest en dat is door Rusland, waar die inmiddels heen was gevlucht, bevestigd. En die zeggen wel, dit is inderdaad illegaal wat hier is gebeurd en dit is een staatsgreep gepleegd. Nou, en wat gebeurt er dan? Volgens goed Russisch gebruik zit het Westen hierachter, met name de Verenigde Staten. En zo is het gebeurd. Er is helemaal niks illegaals gebeurd.
Er is helemaal niks illegaals gebeurd. En wat ook belangrijk is, toen het op dat Maidan misging, toen is Janukovic heeft daar met allemaal politieagenten op lopen schieten op mensen. Daarbij is Russische steun geweest, hè? Dus je kunt het omdraaien zelfs. Dat de Russen hebben Janukovic geholpen om aan de macht te blijven. Dat is dus uiteindelijk helemaal mislukt. Wat er wel is gebeurd, er is ook een documentaire over, maar het staat ook in het boek van Sarotti, dat Nuland was toen ambassadeur daar, geloof ik, in Kiev. Of misschien undersecretary of state, ik weet het niet meer. En die heeft dus wel gezegd van, kunnen we niet een beetje helpen bij het vormen van een nieuwe regering? Maar dat heeft ze helemaal niet opgelegd. Maar gewoon, dat was... Ze belden gewoon met mensen. En dat wordt dus door de complottheorie wordt dat helemaal uit zijn verband gerukt. Maar het is heel duidelijk dat het Oekraïense volk zelf op het Maidanplein een andere wending heeft gegeven aan de politieke koers van het land.
Nee, het is absoluut zo dat er dus een strijd was tussen pro-westerse en pro-Russische elementen binnen. Binnen Oekraïne. Dat is absoluut een feit. En ook daar ging die strijd op de Maidan ook over. Maar goed, ik bedoel, dat heeft Rusland gewoon verloren. De pro-Russische elementen hebben dat verloren, punt uit. Dat, ja, een neem je verlies, zou ik zo zeggen.
Ja, dus het was een ongebruikelijke machtsoverdracht naar een pro-Europese regering met ook druk van de straat. Maar het is wel democratisch gelegitimeerd steeds geweest. En in die zin geen coup. Dat is gewoon onzin.
Ja. Het heeft de revolutie van de waardigheid. Dat is eigenlijk wat er toen gebeurd is. Ja. En de waardigheid ook omdat degene die de revolutie zijn, het is een revolutie, dat is zonder meer het geval. Ja. Maar die wilden hun waardigheid ook behouden en die wilden ook eigenlijk zelfbeschikking hebben. Eigenlijk ligt hier ook een belangrijke reden voor het conflict wat we op dit ogenblik hebben in Oekraïne.
Nou, helder, dank. Gaan we naar Martien Hofland. Die vraagt, wordt met de aanvallen van Oekraïne op energiedoelen in Rusland bewust de druk gevonden voor het vrijgeven van steun vanuit de VS? De prijs van brandstof wordt rechtstreeks in de portemonnee gevoeld. Hebben we het ook al eerder over gehad. En kan veel druk geven op de politiek vanuit de bevolking, in de VS dus. En daarbij, vraagt Martien, kan ook gezegd worden dat de VS de grip op wat Oekraïne wel of niet doet verliezen als ze geen verdere steun geven aan Oekraïne?
Ja, maar weet je...
Het is, helaas is zeker het geval. Ja, je wil geen steun, dan heb je ook niks meer te zeggen.
Maar het is een heel ingewikkeld verhaal, want Amerika geeft natuurlijk nu weinig steun. En Amerika is natuurlijk bang dat als Rusland, als Oekraïne met extra steun nog meer raffinaderijen aanvalt, dan dat de benzineprijs nog verder stijgt, ook in Amerika zelf. Hè? Dus ik vind de causaliteit hier een beetje ingewikkeld. Wat vind jij erop?
Ja, dat vind ik ook. Kijk, die hoge olieprijs is gewoon een neveneffect van de aanvallen die Oekraïne uitvoert op de olie- en gasfaciliteiten van Rusland. En ja, dan krijgen dit gewoon. Ja, dat komt Biden niet goed uit, omdat daarmee de wereldwijde olieprijs omhoog gaat. En dat kan hem de verkiezingen kosten.
Dat is niet in een Oekraïns belang als Biden de verkiezingen verliest.
Nee. Dat is helemaal niet in het belang van Oekraïne. En het is wel in het belang van Rusland. Maar weet je, het is een neveneffect. Het is nevenschade van operaties die op dit ogenblik gaande zijn. Dus ik denk niet dat daar strategie achter zit.
Dat denk ik ook. En die laatste zin van die vraag is natuurlijk wel interessant. Hè? Stel eens voor dat het Amerikaanse pakket niet loskomt. Hè? We hopen het nog steeds dat er een geitenpaar. Maar stel voor het niet gebeurt. Dan is het natuurlijk wel waar dat Amerika minder greep heeft op wat er in Kiev gebeurt.
Zeker. Die grip die begint nu al af te nemen. Ik bedoel, waarom zou je meegaan met Amerika als Amerika zegt van nou vooral maar niet de operaties uitvoeren tegen de energieinfrastructuur in Rusland. Want daarmee gaat de energieprijs omhoog. Terwijl je eigenlijk nauwelijks meer steun uit Amerika zelf krijgt. Ik bedoel, ik zou ook als ik Oekraïne zou zijn, zou ik zeggen van nou ja, wat zo wat. Ik bedoel, dat is niet mijn probleem, want ik heb toch op dit ogenblik heel weinig aan je. Dat gebeurt op dit ogenblik ook. En ze zeggen van kijk, de Amerikaanse militaire doctrine die schrijft zelf voor operaties uit in het achterland. Zorg ervoor dat die logistiek ontregeld wordt. Zorg ervoor dat met name ook de toevoer van energie ontregeld wordt voor de troepen die worden ingezet. En dat is ook zo. Nou, en nu mag dat ineens niet. Dus de Oekraïne zegt ook, nou ja, kom dan even met een ander idee, dan doen we dat wel.
Nou. Alexander Pot zegt, het valt me op dat politici weinig in scenario's lijken te denken. Dit is een echte Boekestein en de Wijk luisteraar als ik het zo zie. Hij wil er graag eentje voorleggen. Stel namelijk dat Oekraïne de oorlog verliest. Dan kan Alexander zich voorstellen dat een deel van de bevolking, zeker nu bekend is hoe de Russen huishouden in bezet gebied, op de vlucht slaat. Stel dat de helft van de bevolking dat of zo zou doen, of een kwart, dan heb je het zo over 10, 20 miljoen mensen die westwaarts zullen trekken. Dat zou ontwrichtend kunnen uitpakken. Hoe zien jullie dit? En bereiden we ons voor op zo'n scenario?
Nou, het is een hele goede vraag. En het is natuurlijk zijn mensen daar doodsbang voor. Want we weten, die West-Europese en ook die Oost-Europese samenleving, die kunnen helemaal niet zo goed omgaan met Oekraïnse vluchtelingen. In het begin ging dat heel aardig, maar het wordt steeds moeilijker. Zeker ook in Polen. De interessante vraag is natuurlijk, die angst daarvoor, zou dat dan kunnen leiden tot nog meer steun aan Oekraïne? Nou, dat zou misschien kunnen. Dat is natuurlijk al aan de gang. Maar niet zomaar boots on the ground. Dat zijn natuurlijk enorme bezwaren daartegen. Wat denk jij, Rob?
Ja, nou even terug naar de oorspronkelijke vraag. Namelijk zijn constatering. Denken politici wel in termen van scenario's? Het antwoord is door de bank genomen niet. En dat als je dan even het conflict voor ogen houdt, hoe dat begonnen is, begin 22. Nou, dan was het jaar 1 stond in het teken van de overwinning van Oekraïne. Dus toen hoefde je geen scenario te maken, want ook Oekraïne ging winnen. Toen vervolgens is dat grote offensief begonnen van Oekraïne. Begin vorig jaar, dat is tot niks geleid. En je ziet nu dat zo, laten we zeggen, in, nou, wat zal het zijn geweest, zo rond september, beginnen in de verschillende hoofdsteden beginnen de scenario's te worden geschreven over wat nou als het fout gaat. En dan zie je dus dat er scenario's zijn van wat gebeurt er als Oekraïne helemaal onderuit gaat? Wat gebeurt er als er een bevroren conflict ontstaat? En zo zijn er een aantal scenario's die zijn ontwikkeld. En daar zat inderdaad op een gegeven ogenblik wel in het scenario dat als Oekraïne dit verliest, een grote delen moet prijsgeven en de regering zou vallen. Dat zou kunnen leiden tot enorme aantallen vluchtelingen. Maar ik heb nooit gezien, maar misschien is het ergens achter de schermen wel gebeurd, dat men dan rekening heeft gehouden met 10, 20 miljoen vluchtelingen die uit Oekraïne zouden vertrekken en Europa zouden ontwrichten. Wat maar zo kan.
Ik zag voor de vergelijking vandaag toevallig een staatje dat het aantal asielaanvragen in Europa vorig jaar fors is gestegen van 800.000 het jaar daarvoor tot 1 miljoen. En dan heb je het hier dus nu over het potentieel van de 10 of 20-voudige daarvan. Dat lijkt me inderdaad ontwrichtend.
Dat lijkt mij ontwrichtend en zonder enige twijfel. Ik denk dat het kan bijna niet anders dat iemand zich daar wel mee bezighoudt, maar ik heb het nooit gezien. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie toch echt wel wat. Maar dit heb ik nooit gezien.
Geert Wilders zou het zich mogen aantrekken. Die is bang voor asielzoekers en wil Oekraïne niet steunen. Ik denk niet dat hij 10 tot 20 miljoen mensen vanuit Oekraïne Europa wil binnen zien komen.
Nee, en hij kan de grenzen niet dichtgooien, want ze komen er gewoon overheen. Nee, dat is absoluut waar. Vandaar dat die hele discussie, die wordt ook in de Tweede Kamer op een uitermate kortzichtige manier gevoerd. Die wordt niet gevoerd in oorzaak en gevolg. En dat zou je echt wel moeten doen. Nou ja, dit is een onderstrepen van de stelling van de vragensteller van in hoeverre wordt er nou eigenlijk strategisch gedacht en in termen van scenario's het antwoord? Nou, in dit geval gewoon niet.
Ja. En dat betekent, als je het allemaal niet wil, dan zal je dus meer steun aan Oekraïne moeten geven, maar die hebben we eventjes niet. Dat is de ellende.
Ja.
Dat is de ellende.
Ja. Ik heb nog een wat langere vraag van Dennis de Vries naar aanleiding van onze uitzending van afgelopen zaterdag met Ewald Engelen en Martijntje Smits. Ik zal kijken of ik er een beetje doorheen kan skippen. Wat hij zegt is waar ik me zeer kan vinden in jullie standpunt. Dus jullie Rob en Arend-Jan van onderhandelen vanuit kracht. Vond ik jullie gasten, Engelen en Smits, toch een punt hebben. Ook ik kan me af en toe niet aan de indruk onttrekken dat er in jullie uitingen in de podcast een zekere ideologie schuil gaat. Namelijk die van de alles overstijgende legitimiteit van het internationaal recht. Zegt hij, er zijn ondanks het internationaal recht van de laatste decennia invloedssferen in de wereld geweest, hoewel die door de Amerikaanse hegemonie een beetje aan ons zicht waren onttrokken. De vraag waar ik naartoe werk is deze: als het voor ons langzaam onhaalbaar wordt om zonder boots on the ground Oekraïne te helpen, moeten we Poetin dan niet zijn invloedssfeer, lees Oekraïne, gunnen? En als vervolgvraag, in hoeverre en hoe lang moeten we Oekraïne op de been houden om zelf voldoende kracht op te bouwen om op te treden tegen Poetins Rusland? Hij zegt, ik begrijp dat dit een beetje cynisch klinkt van Oekraïns perspectief, maar ik begrijp niet geheel hoe het Oekraïns belang automatisch het westers belang is geworden zonder het te zien vanuit de ideologie van het internationaal recht.
Nou, dat laatste, daar kan ik wel een tegenargument bedenken. Van, stel je voor dat je alleen maar gelooft in de wereld van invloedssferen. Dat kan, hè? Want internationaal recht vereist eigenlijk een wereldregering en een wereldkrijgsmacht. Dan nog is het zo dat macht vereist tegenmacht. Want als je dus Rusland, Oekraïne als invloedssfeer gunt, dan kan Rusland zich reconstitueren en dan zal Rusland verder gaan. Dus het is ook in ons belang om Oekraïne te steunen, om te voorkomen dat hij de Baltische Staten en verder aanvalt. En daar heb je nog niet eens het internationaal recht voor nodig. Want hij maakt dan
nou, ik vind het is een goede vraag hoor. Het is echt zeker een goede vraag. En ik bedoel, het hele punt, en hij wordt nu op een hele genuanceerde manier gesteld. Ja. Het is een kwestie van timing. Ja. Het begint met de vraag in hoeverre is Oekraïne ons belang? Het antwoord is, het is niet ons belang. Het is ons belang gemaakt door politieke leiders. En daar heb je nu mee te dealen. Dus er is nu een enorme hoeveelheid reputatieschade aan de orde als wij als westerlingen onze handen er totaal van aftrekken. Maar op zich is er geen vitaal belang gediend bij Oekraïne.
Want het is niet NAVO, is dat dan?
Het is niet NAVO. Het wordt pas een vitaal belang als de NAVO wordt aangevallen. En dat is echt belangrijk. Wij zijn hier ingestapt met het idee van, oh mijn god, daar gebeurt iets onrechtvaardigs en we moeten die arme Oekraïners helpen. Dat is heel nobel. Dat is ook gedaan, maar dat is niet per definitie een succes voor, garantie voor een succes. Dus dat is het eerste punt. Maar doordat je erin bent gestapt, wordt het ineens wel een heel groot belang. Je kunt namelijk niet meer nu zomaar uitstappen. Dat is altijd het eeuwige probleem met ook wat we in het verleden hebben gehad met alle vredesoperaties, stabilisatieoperaties. Je gaat erin. Het is geen belang, maar het wordt een enorm politiek belang om er wel te blijven en er iets van te maken. En je kan er alleen nog maar teruggaan met enorm gezichtsverlies. Zie bijvoorbeeld Afghanistan, het meest recente voorbeeld. Waar we eigenlijk gewoon zijn verslagen door een stel types die nog in de middeleeuwen leven, genaamd Taliban. Dus de invloedssfeer is ook absoluut een punt. Maar het hele probleem is natuurlijk hier, en dat heeft ook te maken met de geschiedenis. Het Westen heeft, als je het zo bekijkt, zijn invloedssfeer in Europa enorm uitgebreid naar het oosten. NAVO-lidmaatschap, EU-lidmaatschap. En dat dat shit zou opleveren met Rusland, dat wisten we ook wel. En dat is ook in de jaren 90 voor gewaarschuwd. Het probleem is alleen, die in tegenstelling tot het Warschau-pact, zijn die landen die zijn vrijwillig overgestapt naar de EU en naar de NAVO. Die zijn niet met het mes op de keel gedwongen om dat te doen. En nu wil Oekraïne dat ook doen. Die wil zich graag aansluiten bij het Westen. Dat is, daarom is die eerste vraag over die Maidan-revolutie van 2014 zo belangrijk. Ook daar zag je ook dat die neiging er was om dat te gaan doen. Dus wat moet je nou doen? Moet je nou zeggen van nee, dat mag niet? Terwijl wij denken van ja, dat is toch echt de zelfbeschikking van landen. Of wil je zeggen tegen Rusland, nee, hou dat land maar. Ons maakt het verder ook niet meer uit. Ik denk dat daar een geweldig probleem zit op dit ogenblik.
Ja, en ik zou willen toevoegen van, ook nogmaals, als je alleen maar in invloedssferen denkt of in NAVO-belangen, dan is Oekraïne geen artikel 5, dat is duidelijk. Maar het grote probleem is dat als Rusland Oekraïne zou hebben, dat, en het kan reconstrueren, dat dat dan doorgaat. En in die zin is het wel een potentieel artikel 5 conflict. Hè. Je zou een parallel kunnen maken van Churchill besloot, hè, om ongeveer in zijn eentje het Westen te redden. Omdat als Hitler dus Frankrijk zou pakken en Nederland en al die andere landen, dan zou de aanval op Engeland onvermijdelijk zijn. Hetgeen ook gebeurde, maar mislukte. Nou, dat is hetzelfde nu. Hè, van als je zou toestaan dat Oekraïne dus een invloedssfeer van Rusland wordt, dan is dat A, geeft dat de mogelijkheid van Rusland om zijn macht verder naar het Westen te ontplooien? En B, is het een boodschap aan elke mogelijke tiran in de wereld om gewoon grenzen te schenden?
Maar is dat ook niet een beetje speculatief? Is dat ook niet een beetje van, was dat niet Truman? Die zei van ja, als Vietnam valt, dan valt heel Azië, dus moeten we...
Domino, ja, dat bleek niet waar te zijn.
Nee, ja, nee, maar wie zegt dat het nu wel waar is?
Nou ja, dan moet je dus ook kijken wat er gebeurd is in het verleden met Zuid-Ossetië, dus in de richting van Georgië. Hij is gewoon bezig, en dat heeft hij ook gezegd, om het Oude Rijk te herstellen. Ik bedoel, daar maakt hij geen geheim van. En een onderdeel van het Oude Rijk, dat zijn de Baltische Staten. Dus het ligt voor de hand om dat te doen. En bovendien, doordat de Baltische Staten richting NAVO en EU zijn gegaan. En zeker nu ook met de uitbreiding van Finland, is Kaliningrad gewoon een exclave geworden van Rusland, die moeilijk te bereiken is. Dus alleen al Kaliningrad is een reden om te komen tot een confrontatie met de NAVO. Daar ben ik van overtuigd dat dat een keer gaat gebeuren. Dus hoe het ook went of keert, ja, die kans is gewoon redelijk aanwezig dat dat gaat gebeuren. En dat heeft, wat ik zeg, onder andere te maken met Kaliningrad. Je hoeft alleen maar, we zeggen, de treinverbinding door Litouwen van Rusland naar Kaliningrad te onderbreken. Dat is ook gebeurd aan het begin van de oorlog. Die loopt nu weer, die trein. En je hebt een casus belli in dat gebied.
Nee, maar dat is een heel goed punt ook van Hugo. Van die Vietnamese communisten waren niet van plan om naar Indonesië bijvoorbeeld te gaan. Hè? Dat was wel de grote Amerikaanse angst, die stepping stone theorie. Nou, is het nou zo dat we Rusland kunnen vertrouwen dat het tevreden zou zijn met Oekraïne? Nou, dan zijn er punt 1. Waarom wil die twee nieuwe legers met 16 brigades en 14 divisies? Dat is toch wel erg veel. Waarom stookt hij die Russische minderheden steeds op? En een tweede punt waar ik steeds banger over word, is hij lijkt dus binnenlands zich zo vastgezet te hebben dat hij een soort oorlogseconomie nodig heeft en ook buitenlands politieke successen nodig heeft om aan de macht te blijven. Die gekke toespraak in de Duma, dat hij zegt, de oligarchen die donderen allemaal maar op, die kiezen alleen maar voor hun eigen zwembad. Hè? Ik ga een nieuwe elite creëren. Die man is echt nuts geworden, volgens mij.
Nou ja, het is wel iemand die dus het oude Rijk wil herstellen. En er zijn alle aanwijzingen voor dat hij dat aan het doen is. En nou ja, dat zie je natuurlijk ook met zijn activiteiten in Transnistrië van Moldova. Dus laten we zeggen, als er zwakte is en als hij de mogelijkheid heeft, dan doet hij dat. En Belarus, die komt ook terug in het Rijk. Alleen dat gaat goedschiks. En in Oekraïne gaat het kwaadschiks. Mm-hmm.
Ja, is een probleem met deze redenering? Ik bedoel niet dat ik ze dat allemaal enorm gun, maar niet dat je Rusland ook helemaal niets te bieden hebt in eventuele onderhandelingen om rekening te houden met wat zij dan zien als hun belangen.
Nou, het probleem is, wij hebben niet zoveel te onderhandelen, want wij gaan niet over Oekraïne. Wij gaan indirect over Oekraïne, wij het Westen, door bijvoorbeeld geen wapens meer te leveren. Dan is het gebeurd. Maar het enige waar je over kunt gaan praten is een nieuwe Europese veiligheidsorde. Maar dat duurt gewoon echt decennia voordat we daar aan toe zijn. Het is nu echt vergelijkbaar met de situatie vlak na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij de Russen eigenlijk de bezetting van Oost-Europa niet wilden opgeven. En dat betekent dus dat er een hele tijd van ontspanning nu moet gaan komen voordat je echt kunt gaan praten over een nieuwe veiligheidsorde. Daar wordt ook vrij gemakkelijk over nagedacht van, je moet dus die Russen ook wat geven. Daar ben ik absoluut voor. Alleen dat is een gepasseerd station op dit ogenblik. Dat kan pas vermoedelijk over een aantal decennia. Daar zit denk ik het grote probleem in.
Weet je, dat idee dus dat Oekraïne dan dus neutraal zou worden, dat is dus een gepasseerd station. Dus we hebben Rusland niet zoveel te geven. Maar ik denk toch, jongens, als je de westerse beschaving wil redden, dan moet je toch gewoon afschrikking regelen. Dan moet je toch voorkomen dat die man doorstoot. Dat is toch heel normaal?
Maar Arjan, het is natuurlijk niet een gegeven dat Oekraïne neutraal is. Vanuit ons perspectief zou dat kunnen zijn, van het Westen perspectief, maar vanuit Poetins perspectief absoluut niet. Dat is ook precies de reden waarom hij wil doorstoten. Hij wil dat bereiken. Dus hij zal gewoon doorknokken. En op het moment dat je zegt van nee, het land moet bij de NAVO komen. Ik vond dat ook niet zo verstandig, eerlijk gezegd. Maar er lag ook aan ten grondslag het hele idee dat Rusland onderuit zou gaan in Oekraïne. Maar alleen daarmee heeft het Westen zich natuurlijk ook vastgezet en gecommitteerd aan een bepaald type oplossing. Waarvan Poetin zegt, dat ben ik het niet mee eens. Dat land moet gewoon neutraal worden en het liefst gewoon terugkeren in de moederschoot.
Ja.
Interessant, jongens. Het leuke altijd met die luisteraarsvragen. Hè? Wat voor
beschouwingen
wil je daar over hebben?
Laat ze vooral komen.
Ja.
Hoe meer, hoe beter.
Er wordt gewerkt aan een e-mailadres. Vele vragen me daarnaar. Ik geloof dat dat bijna geregeld is. Een echt Boeken zijn aan de Wijk e-mailadres waar ze naartoe kunnen.
Ongelooflijk.
Oké. Tot morgen.
Dankjewel. Tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.